Goedemiddag allemaal. Goed om hier weer te zijn. De laatste keer was een doopdienst. Ik weet niet of je dat kan herinneren. Maar dat was bijzonder, vond ik. Dat doet me nog steeds goed als ik daarnaar naar terugdenk en terugkijk. Dan denk ik, ja, dat was feest. Dat was echt feest. Het duurde een aantal uur, maar dan heb je ook wat. Afgelopen week wil ik graag met jullie iets delen. Wat ik meestal doe persoonlijk als ik naar een kerk of gemeente ga of een groep of waar dan ook, om iets te mogen delen uit de Bijbel, dan ben ik eerst in gebed. En dan denk ik, Heer, waar wilt u het over hebben? Ik denk dat dat belangrijk is in de keuzes die je maakt in je dagelijks leven. Wat wil u? Anders dan gaat het zo snel in eigen kracht. Anders gaan we het zo snel zelf doen. Dus ik was aan het bidden en elke keer kwam het verhaal van Paulus terug dat hij zoveel vervolging ondervond. Ik denk, nou, dat is een mooie zomerse boodschap. Tijdens een zomervakantie op de Betuwe. Heer, vervolging, vervolging. Maar elke keer kwam dat terug en ik ben gaan lezen. En ik ben bij 2 Korinthe hoofdstuk 11 uitgekomen. En daar wil ik graag met jullie iets uit voorlezen. 2 Korinthe hoofdstuk 11 en dan vanaf vers 16. Het is ook op de gemeente-app geweest. Mocht je zeggen, nou, daar wil ik bij betrokken raken, geef je dan op na het afloop van de dienst bij een van de mensen die hier actief lijken te zijn. En heel hard hun best doen. Dat je ook op de hoogte gehouden mag worden van de dingen binnen deze gemeente. Het is goed om betrokken te zijn bij een lokale gemeente waar je je thuis voelt. 2 Korinthe hoofdstuk 11, vers 16. Nogmaals zeg ik, laat niemand denken dat ik dwaas ben. Als u dat toch doet, ontvang mij dan ook maar als een dwaas. Zodat ook ik een beetje zou mogen roemen. Wat ik nu zeg, zeg ik niet overeenkomstig de wil van de Heere, maar als in dwaasheid. Wanneer het gaat om dit punt van roem. Omdat velen roemen naar het vlees, zal ik ook eens roemen, want u verdraagt met genoegen de dwazen. U bent immers zo wijs, want u verdraagt het. Als iemand u tot slaven maakt, als iemand u verslindt, als iemand het uwe afneemt, als iemand zich boven u verheft en als iemand u in het gezicht slaat. Tot eigen oneer zeg ik, wij zijn zwak geweest. Maar waarin iemand ook durf toont, ik spreek in dwaasheid, daarin toon ook ik durf. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zijn zij nageslacht van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaars van Christus? Ik spreek als een waanzinnige. Ik sta boven hen. In ingespannen arbeid veel vaker. In slagen boven mate. In gevangenissen veel vaker. Vaak in doodsgevaar. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 zweepslagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegeeseld. 1 maal ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden en een heel etmaal heb ik in volle zee doorgebracht. Op reis was ik vaak in gevaar door rivieren. In gevaar door rovers en in gevaar van de kant van volksgenoten. In gevaar van de kant van heidenen, in gevaar in de stad. In gevaar in de woestijn, in gevaar op zee en in gevaar onder valse broeders. In inspanning en moeite. Vaak in nachten zonder slaap. In honger en dorst. Vaak in vasten, in koude en naaktheid. En afgezien van wat buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Als iemand zwak is, zou ik dan omwille van hem niet zwak zijn? Struikelt iemand, zou ik dan niet branden van verontwaardiging? Als er geroemd moet worden, dan zal ik roemen in mijn zwakheid. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die te prijzen is tot in eeuwigheid, weet dat ik niet lieg. In Damascus liet de stadhouder van koning Aretas de stad van de Damascenen bewaken, omdat hij mij gevangen wilde nemen. En door een venster werd ik in een mand door een muur neergelaten en ontvluchtte zo zijn handen. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heer. Tot zover. Een lang stuk misschien. En het eerste wat mij opviel, dat ik dacht, wat heeft die Paulus veel meegemaakt. En dat is helemaal niet de context van heel dit hoofdstuk. De context van het hoofdstuk is iets heel anders, maar hij schrijft dit er als het ware tussendoor. En ik ga niet te veel met het lijden van Paulus te maken hebben met jullie vandaag, maar ik wil wel iets daaruit uitlichten. We horen net iets over de voorbereidingen van iemand die misschien wel haar leven gaat geven op het zendingsveld. Maar ben je ook bereid om je leven te geven op het zendingsveld? Wel als je begrijpt dat je leven geborgen is in Jezus Christus, in God de Vader, door geloof, dan weet je dat je je leven al verloren hebt. En dat je niet meer van jezelf bent, omdat je mede met Christus gestorven bent en met hem opgestaan bent tot nieuw leven. En het uiterlijke kenmerk daarvan is in de geestelijke wereld en bij de gemeente geweest de doop. Romeinen 6. Maar echt je leven verliezen, als het goed is, hebben we dat allemaal al gedaan op het moment dat we tot geloof kwamen. Je verklaart letterlijk bij het avondmaal niet ik leef meer, maar de genade van God, het leven en het bloed waar leven is in van Christus, in mij, dat neem ik tot nieuw leven. Opdat ik niet meer leef, nee, ik verklaar mezelf dood, opdat Christus in mij gestalte gaat krijgen. En Paulus kon alleen maar deze vervolging ondergaan, omdat hij één geheimenis had. En het had niets met religie te maken, had niets met afgoderij te maken, had niets met een cultuur te maken. Het had met niets anders te maken dan met één persoon, Jezus Christus. Hij had één geheimenis en het was de genade van God die alles overtrof. Hij kon ook niet meer gevangen worden door zijn achtergrond of door zijn cultuur of door wat dan ook. Zijn omgeving kon hem niet meer te pakken krijgen. Ze hebben het geprobeerd. Maar is het gelukt? Nee. En dat vind ik zo mooi, dat een Paulus dit schrijft. Waarom? Hij had bloed aan zijn handen. Als het dus mogelijk is voor een man met bloed aan zijn handen om staande te blijven in een maatschappij van toen de tijd, dan is het ook voor jou en mij mogelijk om staande te blijven in Nederland. Ja, maar nu valt het nogal mee, Chris. Maar ook wat er komen gaat. Oh, ben jij zo'n onheilsprediker? Nou, ik denk dat er nog heel veel dingen gaan veranderen ten nadele van de wederom geboren christenen in Nederland. En dan kijk ik alleen maar naar de politiek. En dan kijk ik alleen maar naar de wetten die ze aan het herschrijven zijn en aan het veranderen zijn. Wat steeds meer seculier wordt, wat steeds meer de zonde, ach, toelaat, goedkeurt en het allemaal wel prima vindt. Maar zonde blijft zonde en door zonde mist de mens zijn bestemming en zijn eeuwigheidsbestemming die te maken heeft met zijn bestemming in en met en voor en door God. Maar het woord zonde is vanwege de kerkgeschiedenis in Nederland een verboden woord geworden voor vele mensen. Dus hebben we het alleen maar over de liefde. Maar als we alleen maar liefde prediken, verandert de mens ten diepste niet als er ook geen waarheid bij komt. Laat ik er een voorbeeld van geven. Toen mijn opa ernstig ziek werd en in het ziekenhuis terechtkwam, had hij zondevoeding nodig. Anders zou hij sterven. Nou, ik ben geen arts. Ik weet dus ook niet dat hij zonder voeding nodig had. Dan komt er een arts en die zegt dan, ja, uw opa heeft zonder voeding nodig, anders sterft hij. Nou, als iemand dat tegen jou zou zeggen, jij hebt voeding nodig, anders sterf je. Wat doet dat met jou? Dan zeg je, ja, dat weet ik. Ik moet eten en drinken. Maar wat als iemand tegen jou zegt, je hebt geestelijke voeding nodig, de Heer Jezus Christus, het brood des levens, anders sterf je, dan kun je een klap verwachten. Of een opmerking, of afwijzing, of misschien wel vervolging. Want dan verklaren ze je voor gek. Maar ik was blij dat die arts tegen ons zei als familie zijn, hij heeft zondevoeding nodig, anders sterft hij. Die arts kwam met een boodschap van redding. Die arts kwam met een boodschap dat mijn opa nog wat langer zou kunnen leven op het moment dat hij zondevoeding zou krijgen. Wij hebben dus een boodschap waar de wereld ogenschijnlijk niet op zit te wachten, maar wel op zit te wachten. En het nodig heeft. De wereld heeft een arts nodig. De wereld heeft het zout van de aarde nodig, omdat het anders smaakloos is. Ze hebben het evangelie van redding en genade nodig. Ik heb het nodig. En ik heb het nodig dat jij als mijn broer of als mijn zus af en toe naar mij toe komt en zegt, Chris, heb je nog wel gezonde voeding? Daarom is het belangrijk en essentieel om als broers en zussen, als gemeente bij elkaar te komen, om elkaar te versterken, om elkaar op te bouwen in ons allerheiligst geloof. Amen. U begrijpt het. We hebben elkaar nodig. En hoe kon hij dit nou doorstaan? Hoeveel keer? Een etmaal in volle zee. Vaak in gevaar. En dan noemt hij op een gegeven moment in gevaar, in gevaar, in gevaar. En dan sluit hij af in de context van gevaar. En dan zegt hij in gevaar onder valse broeders. Zullen we daar eens naar gaan kijken? Valse broeders. Wat bedoelde hij daarmee? Nou, dit is eigenlijk de hele context van dit hoofdstuk. Misschien wel van de hele brief. De Korinthebrief. Hij waarschuwde de gemeente in Korinthe onder andere voor de valse broeders. Wat is een valse broeder? Wie zei er wat? Dwaalleraar, ja. Maar wat brengt een dwaalleraar? Sorry?
Valse leer.
Valse leer. Nou, noem eens een valse leer vandaag de dag in Nederland. New Age, ja. En een valse leer binnen de kerken. Uitverkiezing, hoor ik. Iemand anders? Heel mooi. Je hoeft je zonde niet meer te belijden, want je bent al vergeven. Ja, niet heel mooi dat dat waarheid is, denk ik. Maar heel mooi dat je dat noemt.
Alverzoening.
Alverzoening. Ja. Vervangingstheologie. Nog meer? Oké, okay, kun je maar... Oké, okay. Wat nog meer?
Acceptatie van
homo's. Ik weet niet of je het nieuws hebt aangezet gisteren. Nou ja, er was een boottocht. Ja. En dan lijkt het wel alsof alles mag en alles kan. En ik denk dan, Heer, maar wacht even. U begon toch met iets moois. U begon met een huwelijk en er kwam leven uit. En u eindigt met een huwelijk, de bruid en de bruidegom. En daar zal voor eeuwig leven zijn. Waar is het dan fout gegaan? En de Bijbel geeft het dan aan. En als ik dan helaas vorige week in Harderwijk rondloop en ik zie dan Jezus aan het kruis hangen op een soort, ja, hoe moet ik dat zeggen, bijzondere plek. Het was een bar aan het strandje daar en er hing een regenboog naast. Maar niet eigenlijk naast het kruis met Jezus erop. En ik dacht, hè, het moet niet gekker worden. Hoe mijn Jezus Christus, de redder van de wereld, in eigenlijk dezelfde context wordt gebracht als de hele beweging die nu in opkomst is. Inderdaad, de homo-acceptatiebeweging. En ik ben nooit anti-homo, maar je bent niet wat je doet. Je bent een zondaar die genezing, redding, herstel, bevrijding van het hart nodig hebt. Dat is wat het woord redding inhoudt in het Grieks. Alle hebben gezondigd. Daarom heb ik niet een boodschap voor een homoseksueel, of heb ik een boodschap voor een pedofiel of een crimineel die ik in de gevangenis tegenkom. Ik heb een boodschap voor ieder mens. Jezus Christus en die gekruisigd. Uit liefde voor jou en mij, omdat we de straf niet konden dragen door onszelf. Maar hij is gedragen voor ons. Want God niet meer toornig is. Hij is toornig geweest op zijn zoon. Omdat wij vrijuit zouden gaan. En ik zat ermee in mijn maag vrijdagavond. Ik dacht, Heer, Amsterdam morgen. En ik woon toevallig nu even dicht bij Amsterdam. En ik zag overal reclame weer. Net als vorig jaar. En ik dacht, hoe kan het dan dat het zo in trek is? Hoe kan het dan dat dat 20 jaar geleden nog helemaal niet zo was? 15 jaar geleden, dat was helemaal niet zo. Chris, je wordt echt oud. Ja, maar de wereld gaat ook heel hard. En ik had dat mobieltje niet zoals ik dat nu wel heb. Alles is te koop, maar ook de gorigheid die binnenkomt. Het is een portaal voor je huis. En toen mijn opa misschien streed tegen het niet hebben van een televisie, dacht ik, man, je bent ouderwets. Maar vandaag de dag heb ik er ook geen één meer. Want hij heeft gelijk gehad. En nu snap ik het pas. En natuurlijk kijk ik uitzendinggemist.nl. Op zo'n appie, weet je wel, op zo'n klein tabletje. Want ik wil niet gelijk een stelling innemen. Iedereen die geen tv heeft, die is. En iedereen die wel een tv heeft, die is. Nee, maar het is gewoon voor mijzelf. Ik hoef het niet meer te zien. Ik heb er ook helemaal geen tijd meer voor. Want ik wil met God bezig zijn en met zijn discipelen. En vrucht dragen voor de eeuwigheid. Want het is maar een ding. Maar het is gelijk een poort voor alles wat maar probeert binnen te komen om jou anders te laten denken. Metanoia, waar we het de vorige keer over gehad hebben. Bekering. En hoe meer jij dat gaat zien, hoe meer je het gaat horen, des te meer acceptatie er komt. Want ja, het zijn ook mensen. Ja, dus een mens is een mens en heeft redding nodig. Punt. En de macht van de antichrist is nu zo bezig om alles te verdraaien en alles maar te accepteren. Want er zijn vele waarheden, er zijn vele wegen. En dat hoor ik nu zo vaak, dat als je komt met de persoon, de waarheid, Jezus Christus, dan zeggen ze, nee, 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 nee. En dan voel je je bijna beledigd. Ja, maar Jezus zei, ach, maar Jezus is ouderwets. Jezus is voor de mensen van de kerk. Ja, maar het probleem is, de dwaalleraars waar Paulus tegen waarschuwde, die kwamen in de kerk. Die kwamen niet op de markten, die kwamen in de gemeente. En als de gemeente of de kerk van Jezus Christus vandaag de dag soms een discotheek lijkt, dan lijkt het alsof ik in die discotheek moet komen te zeggen, hallo, gaat het nog om Jezus Christus of gaat het om entertainment? Jezus kwam niet om te entertainen. Hij kwam om levens te redden. En waarom er zo weinig kracht van Jezus Christus en zijn Heilige Geest is in de gemeente vandaag de dag, is omdat we de kerk een soort kerk hebben laten worden. Maar de kerk zoals die omschreven is in Korinthe, zoals Paulus het omschrijft, dat is bedoeld om een plek van veiligheid te hebben. Waar geen winstbejag is, waar geen egoïsme is, waar geen concurrentie is. Maar waar liefde woont, gebiedt de Heer zijn zegen. En op het moment dat er dan een zondaar binnenkomt, dan gaat hij de Heer zijn zonde belijden. En dan erkent hij dat God in hun midden is. En dan zullen we allemaal blij zijn. En dan zullen we inderdaad een feest gaan hebben. Want wat de wereld heeft, ze denken dat dat iets aan voldoening geeft, vervulling geeft. Maar alles in de wereld, en ik heb er heel veel van geproefd in mijn verleden, is erop gemaakt om jou af te laten dwalen van Jezus Christus en Jezus alleen. Vanity upon vanity, het is allemaal leegte. Hoe is die koning met hoeveel vrouwen? En bijvrouwen? Salomo. Hoeveel had hij er? Ja. Hoe kon hij dat schrijven? Hij is er doorheen gegaan. Hoe kon Paulus zo waarschuwen in Korinthe tegen dwaalleraars van die tijd? Omdat hij er zelf één was. Hij had bloed aan zijn handen, weet je nog? En hoe meer jij in de dwaalleer hebt gezeten en tot het licht bent gekomen van Jezus Christus, des te meer je zal gaan strijden voor waarheid en genade. En wij hebben een generatie nodig die gaat strijden voor waarheid en genade. Daarom hoef je ook niet bang te zijn wie er tegenover je staat. Breng Jezus en nooit jezelf. Ja, maar dan kost het je jezelf. Ja. Maar als je Jezus brengt, dan verklaar je jezelf als. Daarom kon hij het volhouden. Zijn geheim was Jezus. Hij moest wel zo stapelgek zijn op die Jezus Christus, dat hij dit vol kon houden. En dit deed hij niet omwille van zichzelf. Dit deed hij omwille van vers 28. Afgezien van wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. Hij had zo'n liefde van God ontvangen, dat hij die liefde niet voor zichzelf meer kon houden, maar wilde geven aan de lokale gemeente. En als het goed is, denk ik dan, op het moment dat je wederom geboren bent, en je deel wordt van een club mensen, dan wil je ook die liefde van God delen. Want jij bent uniek, je hebt een uniek verhaal, je hebt een uniek plan van God voor jouw leven gekregen, wat God wil gaan vermenigvuldigen in de gemeente. Ik kan niet zonder jou en ik hoop dat je ook iets van mij mag leren wat je meeneemt om weer aan een ander te geven. We kunnen niet zonder elkaar. We hebben elkaar nodig. En hij had zo'n last, die Paulus, voor de lokale gemeente, dat hij zijn leven gaf voor de gelovigen en de ongelovigen. En je gaat de komende jaren nog heel veel verschillende dwaalleren tegenkomen. Ik kom ze tegen. Niet buiten de kerk, maar binnen de kerk. En dan denk ik soms, welke Bijbel lees jij dan? En dan zeggen ze, ja, maar daar staat dit en daar staat dat. Maar na 5 minuten gaat het al helemaal niet meer over de Heer Jezus. Daaraan kun je het herkennen. Gaat het nog om hem? Of gaat het om de mensen gelijk? Gaat het om een reformatie of een reformator? Of gaat het om de Heer Jezus? Daaraan kun je het onder andere herkennen. Paulus waarschuwt ook over het evangelie van winstbejag. Misschien hebben we daar in Nederland niet zoveel mee te maken. Maar in de Korinthebrief schrijft Paulus meerdere keren iets over geld. Hebben wij niet zoveel last van als Nederlanders? Maar Paulus schrijft er wel over. Waarom vroeg hij geen geld aan de Korinthe? Nou, waarschijnlijk komt het omdat er in die tijd dwaalleraars waren en die waren uit op geld. En hij schrijft daar al over in hoofdstuk 2, het laatste vers van de tweede Korinthebrief, over dat er mensen op winstbejag uit zijn vanuit het woord van God. En als ik dan internationaal ga kijken wat er in het lichaam van Christus gebeurt, op het wereldtoneel, dat is schrikbarend. Het gaat meer om het geld en om de status van een kerk of een prediker dan om Jezus Christus. En we mogen alleen maar over de liefde spreken, maar niet meer over de waarheid. Maar het evangelie is nog steeds, bekeer je? Nee. God heeft de zondaar lief. Je zegt een gebedje na. En dan is het klaar. Ja, dan mag je doen wat je wil. Toch? Dan moet je die vent flink betalen. Dan komt hij nog een keer extra. Dan gaat hij ook nog zeggen wat jij wil horen. Dat is heel fijn. En ja, joh, jij gaat ook wel naar de hemel hoor. Kijk, het probleem met ons, en vooral in deze streek, en ik heb ook mijn, zeg maar, inheritance, mijn verleden met mijn familie, die zei, ja, maar het is heel lastig om binnen te komen. Ja. Daar krijg je een afkeer van. Het probleem is dat je daarom in heel veel evangelische kerken niet meer het woord hel hoort, terwijl Jezus Christus daar duidelijk over sprak. Dus het wordt uit zijn verband getrokken. In de ene kant heb je mensen met een verleden, die hebben zoveel over hel gehoord, die snakken naar de liefde van God. Amen, ik ook. Maar het een kan niet zonder het ander. Want je bent gered van het oordeel, gered van de hel, door de liefde van God. En als je alleen maar over de liefde van God hoort, en je hoort daarna niks meer over van ja, maar als ik ter plekke iemand heb, nou ja, noem maar even wat rigoureus, aangereden en ik rijd door, dan ben je wel degelijk strafbaar. Mag je toch eigenlijk wel gaan belijden bij justitie, maar ook bij je vader in de hemel. Maar dat haalt niet meer uit, want ik ben al vergeven. Dat is een gevaarlijke. Dat is echt gevaarlijk. Kijk, ik belijd mijn zonde niet omdat ik rechtvaardiger ga worden. Nee, ik belijd datgene wat ik al ben. Ik ben een rechtvaardige door geloof. Ik ben een rechtvaardige door de rechtvaardige zelf. Daarom belijd ik mijn zonde. Daarom zeg ik vertrouw op u en niet op mijn geld. Ik vertrouw op u op het zendingsveld, al kost het mij mijn leven. En toen ik hier van de week mee bezig was, weet je, dan ben ik onzeker. Mag je best weten. Dan voel ik onzekerheid naar boven komen. Moet ik het hier wel over gaan hebben? Ik hoop dat er weinig mensen komen. Ik dacht dat jullie op vakantie zouden gaan. En dan ben ik onzeker. En dan ben ik zo blij dat God vanuit allerlei kanten toch bevestiging wil geven over wat er gebracht mag worden. Denk ik. En dat was geen leuk nieuws. Onze vrienden in Nepal, die zijn blij dat de vervolging toeneemt. Hè? Dat zeg je vast verkeerd. Wat gebeurde er in Handelingen? Er waren vele dwaalleren. We hadden de Farizeeën, de Sadduceeën. Nou, we geloven wel in de opstanding, we geloven niet in de opstanding. Maar toen kwam de waarheid. En dat schudde de fundamenten van het judaïsme. Dat schudde de fundamenten van Israël. Letterlijk schudde het de fundamenten en de tempel verdween. De mensen waren in rep en roer. Maar wat was de aloude boodschap? Bekering. Nederland, daar kan alleen maar een opwekking komen als de mens zich weer gaat bekeren. Beginnend bij de kerk. Dan zal leven komen. Maar er is zoveel over bekering gesproken dat de mens niet meer weet wat het is. En ook niet meer weten waarnaar ze zich toe bekeren. Ze bekeren zich naar God. En niet naar een instituut. Ze bekeren zich naar Jezus Christus en die gekruisigd en de derde dagen opgestaan. En niet omdat ze zich zo goed voelen. En God gaat de Bijbel echt niet herschrijven vandaag de dag of morgen. Omdat de mens zich beter wil gaan voelen. Maar we leven in een gevoelsmaatschappij. Ik voel me goed, dus ik geloof in Gods liefde. Ik voel me niet goed, dus ik geloof niet meer in Gods liefde. Maar het is geen gevoelsboek. Amen, laat maar vallen. Het is geen gevoelsboek. Ja, dat was mooi. Ik zie het overal wat achter, maar ik vond het mooi. Dit is geen gevoelsboek. Dit is de waarheid. En ik heb de waarheid nodig die mijn ziel van uiteenscheidt. Mijn gedachten, mijn overleggingen van mijn hart. En Jozua moet het al horen. En Paulus zegt het ook weer. De Hebreeënbrief zegt het. Als het zwaard wordt gebracht. Oh, pas dan maar op met je gevoel. Ja, maar ik zit met een lekker bakje koffie en een stukje taart. En ik lees de Bijbel en ik spreek erover met mijn vrouw. En schat, heb je dit al gezien? Heb je dat al gehoord? Ja, mooi hè, die Paulus, zo heftig hè, hij werd vervolgd. Het is één ding om het te lezen. Het is een ander ding om het tot je door te laten dringen. En het is weer anders om er zelf doorheen te gaan. Om het mee te maken. En toen mijn broeders uit Nepal mij gisteren een berichtje stuurde, kreeg ik die foto te zien. En ik dacht, wat moet ik met een stoffelijk overschot als foto? Wat moet ik met een lijk? Wat moet ik met een man die aan het bloeden is en daar gewoon levensloos op de grond ligt? Bloed uit zijn oren, uit zijn mond en vastgebonden, naakt. Alleen zijn onderbroekje nog aan. En ik dacht, is die helemaal gek geworden dat hij mij zo'n foto toestuurt? Dat is dan mijn Hollandse gedachte, hè? Wat doet hij nou? Maar ik weet, het is een broeder in de Heer en hij strijdt op het zendingsveld samen met mij. En hij zet vele anderen vrij en kerken en bedieningen zet hij op. En ik zei, ik wilde bijna eigenlijk schrijven, wat ben je nou aan het doen man? Ik hoef dat toch niet te zien. Maar toen schreef hij het verhaal erbij. Dit is broeder die en die. En die is nu in India net om het leven gebracht. Hij is vermoord. Waarom? Omwille van de Heer Jezus. Dat was een radicale hindoegroep en die hebben hem gewaarschuwd. Predik niet meer die Jezus. Maar hij is doorgegaan. En toen hebben ze zijn zoon ontvoerd. Ze hebben zijn zoon gekidnapt. En zijn vader ging niet zijn zoon halen. Nee, zijn vader ging door met het evangelie brengen. Ben je dan gek? Naar de mens gesproken wel. Want je zoon gaat toch voor. Maar hij ging voor Jezus. En die voorganger ging terug naar het gebied waar hij vervolging had ondervonden. En waar zijn zoon misschien wel gekidnapt was. En deze voorganger ging terug. En ze hebben gezegd, we hebben je gewaarschuwd. Ze hebben hem vastgebonden. En ze hebben hem vermoord. En dan zie je een aantal vrouwen bij dat stoffelijk overschot liggen. En die zijn dan op de foto, dat zie je, aan het huilen en aan het wenen. En wanhopig. En dacht ik, dank u Heer voor de bevestiging, maar ik vind eigenlijk geen fijne bevestiging. Maar is dat de realiteit? Ja. Gaat die realiteit alleen nog maar heftiger worden en toenemen? Ja. Gaan wij dat in Nederland ook meemaken? Nou, ik weet niet in welke mate, maar ik weet wel dat abortus heden ten dagen goedgekeurd wordt. En dat is niet een klein beetje, maar dat is al heel lang. En ik weet ook dat dat gebeurt in kerken in Nederland. Door mensen die op een podium staan en God staan te aanbidden. En dan veroordeel ik die persoon niet, wat ik best wel lastig vind. Maar ik hoor het dan niet één keer, ik hoor dan meerdere verhalen en verhalen. En mensen die aan het vreemd gaan zijn, dat moet dan ook kunnen. Nee, dat kan niet, lieverd, want je maakt jezelf kapot. En je maakt het huwelijk kapot. Maar ik vind het soms lastig, en ik weet niet of je dat herkent, maar als mensen dan bewust kiezen voor zonde, maar ze willen ook Jezus volgen, hoe gaan we er dan mee om? Wat zeggen we dan? En toen moest ik denken, toen ik erover aan filosoferen was, ja, de kerk is geen les natuurkunde en scheikunde. Dat je maar gewoon kan leren een beetje van dit en een beetje van dat. Ach, weet je wat, we doen er ook nog een beetje dat bij. Boom! Ja. Maar dat heeft de leraar je toch voor gewaarschuwd. Ja. En dan krijgt de leraar nog de schuld, weet je wel. Want het ligt niet aan de persoon die aan het knoeien was met allerlei proefjes. En zo zag ik me die chemische fabriek voor me. Vanmorgen. Toen ik aan het voorbereiden was nog en ik dacht... Heer, wat wilt u zeggen? Nou, het was alsof ik allerlei gelovigen zag en die zaten een beetje van dit, van de Heer Jezus. En een beetje van dat, van de wereld. En een beetje van zus en een beetje van zo. Boom! Ja, dat gaat gewoon niet samen. Het kan gewoon niet. Als je nou geproefd hebt zoals Paulus, van die liefde van God, van die genade van God. Dan wil je je toch bekeren van die gorigheid van de wereld, die je toch niet iets kan geven. Daarom vind ik bekering een prachtige boodschap en God gaat hem terugbrengen in zijn kerk in Nederland. Dan krijg je een gezonde gemeente. Echt waar. Als je dan een oproep tot bekering doet, bekeer je, dan rennen de mensen naar de persoon Jezus Christus. Dan gaan ze veranderd worden. Dan wordt het feest in de harten van de mensen en in de huizen en in de straten. En dat wil ik zien. En als hij het bij mij kan doen, dan kan hij het bij iedereen. En ik zei laatst in de preek hier, en ik dacht op twee andere locaties in een korte tijd, dat als hij het met een afgelebberde boterham kan, dan kan hij het met iedereen. En ik kreeg 2 weken geleden een mailtje van een man die werkt voor de overheid. En ik moet een beetje voorzichtig zijn. Maar die stuurde mij een mail. Jij sprak over een afgelebberde boterham. Ik ben er ook heen. Help. Ik wil me wel bekeren, maar... Ik weet niet hoe. En ik ben bang voor het gevolg. Maar ik zit nu zo vast in de zonde. Ik wil eruit. En ik wil God leren kennen. En ik dacht, yes! Maar tegelijkertijd kreeg ik een e-mailtje van een vrouw. En die vond het nodig om mij... een klein beetje te laten horen van haar mening... En ik dacht, goed, ik moest er lekker voor gaan zitten. En ik dacht, hier heb ik helemaal geen tijd voor. En toen kreeg ik hem behoorlijk uitgemeten zo. En toen zag ik het contrast. Waar ga ik mijn tijd nog aan geven vandaag de dag? Het een zuigt me leeg. Dat roept zelfrechtvaardiging op en uitleg. Maar ze miste heel mijn hart. En ze miste heel het hart van wat ik probeerde te brengen. En ik werd kleiner en kleiner en kleiner... Op een niet zo lekkere manier. Dat is goed voor mijn ziel hoor, af en toe. Maar dat vond ik een beetje apart. Maar ik dacht ook iemand die roept om genade. Die roept om vergeving. En die roept om vervolgd te worden door zijn eigen omgeving. Omdat hij voor Jezus Christus gaat. Maar ik ga niet meer water bij de wijn doen anno 2019. En ik wil je vandaag oproepen om geen water bij de wijn te doen. Jezus Christus is de weg... En het leven. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Heb je hem niet, heb je het leven niet. Ja, maar Christus, er zijn toch vele wegen. Nee, nee, en nog eens, nee. Het is Jezus, het is Jezus, het is Jezus. Het is de Heer Jezus Christus. Noem hem zoals je hem wil noemen. Maar hij is mijn Heer, mijn Kyrios. Hij is mijn gezalfde, hij heeft mij gezalfd. Ik kan alleen maar woorden proberen te spreken vanuit zijn zalving. Die mensen hard te gaan aanraken om hem dichter bij hem te brengen. Hij is de deur naar de Vader. Hij is de rots waarop ik sta. Hij is de rots in mijn branding en ik heb hem nodig. Ik kan niet meer zonder hem, in de zomer en in de winter. Armoede of rijkdom. Ik wil niets meer zonder hem doen. En dan word je vervolgd. Nou, in Nederland valt het nog mee. Maar waarom werd hij vervolgd? Hij had één geheim. De liefde van de Vader. En die werkte voor de gelovigen. Daarom hoop ik dat als je naar een gemeente gaat, dat je de gemeente lief gaat hebben. Dat je je wilt toevertrouwen aan een groepje mensen, zoals de Korintiërs, die aan het roemen waren in hun gaven, terwijl ze nog de tempelprostituees voor de deur hadden staan. Maar Paulus nam de moeite om de gemeente te bezoeken, om ze tot volheid te laten komen in Jezus Christus. En als je je besluit neemt om je te geven aan de Vader, krijg je er een familie bij. En dat vond ik het moeilijkste toen ik tot geloof kwam. Oh jee, waar ga ik bij horen? Hoor ik dan bij hun? Nee toch? Of hoor ik bij hun? Dat ziet er wel aantrekkelijk uit. Daar zou ik mijn collega's wel mee naartoe willen nemen. Maar ja, komen ze tot geloof? Of is het vermaak? Ik weet het niet. Nou, dan gaan we die proberen. En dan gaan we die proberen. Maar ik kwam erachter, ik vind het in geen enkele kerk. Ik vind het in geen enkele gemeente. Tenzij, ik zeg, Heer Jezus, waar wilt u mij gebruiken? Waar wilt u mij hebben? Waar wilt u mij tot wasdom laten? En toen dacht ik, ja Heer, nou ik geef maar nu. En toen waren het er ineens 20. Oh, dan moet ik naar die en dan moet ik naar die en dan moet ik naar die en dan moet ik naar die. En ik raakte de tel kwijt. En voordat ik het wist, kreeg ik vervolging. En was ik met een of andere evangelist in Israël. En die grepen ze bij zijn strot en die wilden ze de nek omdraaien. En toen zag ik wat de kracht van religie doet ten opzichte van het licht van de wereld, Jezus Christus. En van de week sprak ik een aantal Israëlieten. Ik was even in Harderwijk. En ik kwam de ene Jood na de ander tegen. Overal. En ik, nou met mijn goede Hebreeuws, dat ik een beetje dan kan, weet je wel. Ik zei, shalom, shalom. En ze negeerden me compleet. Oh. Nou, en dan probeer je nog wat woordjes, weet je wel. Ja, je probeert cross-culture, een ingang te zoeken naar, ja, het evangelie. Want daar ben je voor getraind. Ah, dus ik zei in het Hebreeuws, goedenavond, hoe gaat het ermee? Dus ze keken me aan, ja, goed. En die man die kijkt mij aan en loopt gauw door. Nou. En dat ging elke keer zo door. En ik was een beetje gefrustreerd. Ik zeg tegen Nathanael, ik zeg, schat, ik weet niet wat er is, maar ze vertrouwen me niet. Inderdaad. Ze vertrouwen het niet. Degene die in jou is, in de geestelijke wereld, is het licht en duister. Dus ik zeg, ze zijn zo vol van wantrouwen en ik ging kritiek leveren op de Israëli's. Ze zijn vol met wantrouwen. Ja, en ze zijn dit en ze zijn, en ik begon al een beetje te oordelen en te veroordelen. Hebben jullie geen last van, maar ik wel. En ik zeg zo van, ja, en de, zie je nou wel, weet je wel, ik begon weer. Terwijl ik van het volk hou, maar ik werd niet bevredigd in mijn ziel. En daarom ging ik veroordelen. Dat herhaal ik nog een keer. Ik werd niet bevredigd in wat ik wilde voor God, mijn ijver, en geen leiding van de Heilige Geest. En daarom ging ik veroordelen. En toen was ik het een beetje zat. Toen dacht ik, nou, het is goed. Toen kwam er een vrouw voorbij gelopen en ik hoorde haar in het Hebreeuws wat zeggen. En ik dacht, probeer het gewoon nog een keer. Ik zeg, goedenavond. En ze draait zich om. Ze zegt, goedenavond. Hé, je spreekt Hebreeuws. Ja, een paar woordjes. Maar... En ze draait zich om met een groot glas bier. En ik dacht, zo. Nou, die zal vast niet voor haar zijn. Oh, het zijn nog twee glazen ook. En ze zat samen naast haar man en kinderen. En hun dochtertje ging bij mijn dochtertje aan tafel zitten. Ik denk, dank u Heer. En dan zie je iets ontstaan. Althans, dat hoop je. En ik dacht het te zien. En hun dochtertje kwam erbij. En toen zeiden we, goh, hoe heet ze? Ja, Ronnie. Nou, hoe heet jullie dochter? En ik denk, ja, dit is hem. Ik zeg, Rachel. Ik denk, ja, we geven een Bijbelse naam toch niet voor niets, hè? Dat hebben we gekregen. Dus daar gaan we er gebruik van maken. En toen, Rachel. Nachon, Baba. Ik zeg, ja. En ze ging zitten met haar bier. En de man kwam erbij. Meer dan een uur lang hebben we gesproken over de Heer Jezus. En hun mond viel open van verbazing. Zie je nou, het is de Messias. Ja, het is hem. Ja, laatst kwamen de Roemenen in Duitsland en dan hoorden we dezelfde boodschap al, zegt ze. Ik zeg, volgens mij wil God iets vertellen tegen jullie. Maar ja, dat ging van een leien dakje natuurlijk. Ik kon het erin gieten, profetie na profetie. En Habakkuk en Zacharia en Amos. En ik dacht, nou en die en die. En mevrouw, die, ja, ja, ja. En die zei niks meer, want ik ging als de brandweer. En ze lieten hun bier al bijna staan. En hij werd al wat zenuwachtiger. Ja, ja. En hij durfde zelfs de naam Jezus te noemen. Nou, het is een vloek in Israël. Want ze noemen hem ook anders, namelijk een vervloeking. En toen zei hij, ja, Jezus. Ik zeg, ja, Jezus, zeg het maar, dat is hem. Dat is jouw Messias. En het was een Jood, en Paulus ook. En ze werden vervolgd, en de gemeente. En ze hadden het niet meer. En het was erg warm die avond, maar de haren stonden overeind. En ik had een korte broek aan. En ook mijn beenhaar stond overeind. Ik zeg, is het hier nou zo koud? Of is er hier iets anders aan de hand? En ze begonnen te kijken. Ik zeg, ja, de Heilige Geest is hier. Bij mij werkt dat dan zo. En ze werden echt overtuigd van God. Ja, zegt ze, mijn broertje is net gevlucht in de religie. Hij laat zijn baard staan en hij doet dit en hij doet dat. Ze zegt, maar dat is het helemaal niet. Ik zeg, nee, dat klopt. Ja, zegt hij. Ja. En ineens begonnen ze hun leven te delen. En als het goed is gaan we ze van de week zien. Ze moesten nog even naar Londen en ze komen nog even terug. En we hebben nog even, als het goed is... Ja, ik hou niet van bier, maar ik zal een biertje neerzetten. Want ik wil de Jood een Jood en de Griek een Griek zijn. Als die Jood van een biertje houdt, dan zeg ik hem toch een biertje voor. Maar ik ga wel over de Heer Jezus vertellen. Want ik wil zijn hart winnen. En Paulus wilde het hart winnen van de gemeente. Niet uit winstbejag, niet om gezien te worden. Niet omdat hij zijn heilig leven wilde leiden. Niet omdat hij vol was van de Heilige Geest en de gemeente misschien mengde. Nee. Niet omdat hij zei, ik heb helemaal geen dwaling in mijn hart. Nee, want hij wist de schrift, onderzoek in mij of er nog een kwade weg is, Heer. En dat deed hij wel. Anders kun je nooit spreken over dwaalleraren. Maar hij had een liefde voor de gemeente. Hij had een liefde voor anderen. Ook al dachten ze anders. En hij wist staande te blijven in een meest religieuze en goddeloze omgeving. Dan is het voor ons hier ook mogelijk. Wat is je wapen? Het evangelie. Ja, maar het evangelie. Ja, maar die zegt het evangelie. En dan kunnen ze niks meer met je. Dan gaan ze of openkomen of ze negeren je. Maar wie negeren ze? De Heer Jezus. En nooit jou. Amen.